In deze uitzendingen roepen wij u elke keer weer op tot gebed voor Israël. En dat gebeurt massaal in Nederland. Zo ook in de Alblasserwaard, waar Jacques Brunt sinds oktober Israël-bindstonden organiseert, waar vanuit allerlei kerkelijke achtergronden heel veel mensen bij elkaar komen. En dat doen ze om samen in de bres te staan voor Israël. Waarom is gebed zo belangrijk? En wat zijn praktische tips als je dit ook wil organiseren in je eigen buurt of je eigen gemeente? Jacques Brunt, van harte welkom.
Fijn om hier te zijn.
Die oorlog in Israël, die is nu al ruim 8 maanden bezig. Wat raakt jou daarin het meeste?
Ja, doordat je veel informatie natuurlijk hoort via Niels, maar in mijn geval vooral uit eerste hand. Ik heb daar behoorlijk wat contacten en ik reis daar elk jaar naartoe. Mm-hmm. Ontvang je het uit de eerste hand, dan weet je echt wat er speelt.
Ja.
En wat je vaak mist in de media, wat je te horen krijgt. Maar wat mij het meest raakt, ik zou een hele lijst kunnen noemen, is vooral dat men lijkt te vergeten wat er op 7 oktober is gebeurd. En dat uiteindelijk een democratische rechtsstaat te maken krijgt met een terreurdaad.
Ja.
En het lijkt wel alsof dat helemaal naar de achtergrond verdwenen is.
En dat het nu gaat met name over de periode na 7 oktober.
Precies, ja.
Ben je er veel mee bezig?
Ja, ik kan wel zeggen dat ik er elke dag wel mee bezig ben.
Elke dag, ja.
En ben ik er niet mee bezig, is mijn vrouw er wel mee bezig.
Ja. Nou, we gaan het in deze uitzending hebben over gebed voor Israël en het belang daarvan. Voordat we daar over beginnen, gaan we even kort terugblikken op het nieuws van de afgelopen dagen. Wat is er gebeurd? Een woordvoerder van het Israëlische leger, die is eigenlijk kritisch op de regering. Want de regering heeft altijd gezegd, ons doel is de vernietiging van Hamas. Maar deze woordvoerder die zegt, je kan Hamas helemaal niet vernietigen. Hoe kan Hamas volgens jou verslagen worden?
Nou, ik denk dat ze zeker wel een harde klap toegebracht kan worden. En dat is al gebeurd. Dus je raakt ze wel in het hart. Alleen we moeten natuurlijk wel realiseren dat Hamas ten diepste een ideologie is. Mm-hmm. Die voortwoekert.
Het is niet alleen een leger die je kan verslaan.
Nee. Terwijl ik wel denk dat datgene wat nu gebeurt, waardoor ze in het hart geraakt worden, hen uiteindelijk wel een dusdanige klap toebedeeld wordt, waardoor het systeem in het hart geraakt wordt en Israël wel meer de controle kan krijgen over het gebied waar Hamas het voor het zeggen heeft.
Ja, maar je hebt veel contact met mensen in Israël. Hebben zij er vertrouwen in dat Israël dat doel zou kunnen bereiken, Hamas verslaan?
Nou ja, wat ik proef is dat ze, wat ik al zei, het is een ideologie. Mm. En dat is niet uit te roeien. En dan is de vrees bij hen die in Israël wonen, wanneer popt het weer op?
Ja.
Die onzekerheid.
Ja.
En
dat leeft ook wel onder de bevolking.
Absoluut, ja.
Nu, spanningen zijn niet alleen in de Gazastrook en daaromheen, maar ook in Noord-Israël. We hebben het er in onze uitzending ook al een aantal keer over gehad. Nu heeft de leider van Libanon, Nasrallah, die heeft gezegd dat er geen enkele plaats in Israël veilig zou zijn tijdens een oorlog. En bovendien dreigt hij niet alleen naar Israël toe, maar hij dreigt zich ook op Cyprus te richten. Dat eilandje dus niet heel ver van Israël vandaan. Dat als zij hun luchtruim zouden ter beschikking stellen aan Israël, of dat ze eventueel zeg maar, deel zouden nemen in een aanval, dat ook Cyprus betrokken zou worden bij deze oorlog. Verwacht jij dat het gaat escaleren, Noorden?
Ja, ik denk dat het te verwachten is absoluut. Het is alleen welk tijdstip. En ik denk zelf dat Israël niet een herhaling wil van 7 oktober. Dus persoonlijk denk ik dat Israël zelf het initiatief zal nemen.
Juist om dat te voorkomen.
Om dat te voorkomen, ja. En ik denk dat ze dat aan zichzelf ook verplicht zijn. Alleen dit is natuurlijk een dreigement dat als het tot een escalatie komt, dat het een veel breder gebied gaat bestrijken.
Ja, want dan heb je Libanon, Hezbollah in ieder geval in het zuiden van Libanon, die ook bewapend worden door Iran en ook een grote bedreiging.
Klopt, en uiteindelijk een veel grotere bedreiging vormen als Hamas zelf. Mm. Dus ze moeten bijna kiezen tussen twee kwaden. Hè? Ja. Of Israël doet niks en doen ze wel wat, dan zal het escaleren.
Ja. Nou, we blijven het volgen in ieder geval. De impact van die oorlog in Israël, die voelen we ook in Europa, ook in Brussel. De stad Brussel die wil een voetbalwedstrijd niet organiseren in het kader van de Nations League, een voetbalwedstrijd tussen België en Israël. Ze willen het niet organiseren omdat het stadsbestuur, en ik lees dat even voor, die acht het gezien de dramatische situatie in het Midden-Oosten onmogelijk om zo'n risicovolle wedstrijd te organiseren. Hoe kijk jij daarnaar? Is dit toegeven aan geweld en intimidatie?
Ja, het heeft een beetje twee kanten. Mm-hmm. Kijk, vanuit de overheid kan je zeggen, ze handelen naar datgene wat ze moeten doen.
Ja.
En ze zorgen voor veiligheid en bescherming van hun inwoners, omdat er een risico aan verbonden is.
En dat is ook belangrijk natuurlijk.
Dat is ook belangrijk en ja. Dat is ook een taak. Tegelijkertijd werk je wel opnieuw een vorm van antisemitisme in de hand.
Ja.
En als dit dus niet doorgaat en je alleen maar hoeft... En dit soort dingen gebeuren vaker, ja, dan werk je iets in de hand wat je... uiteindelijk ook weer niet wil.
Maar het is een super lastig dilemma. Kijk, stel, jij zou burgemeester zijn van Brussel. Ja. Je bent het niet, maar wat zou jij doen? Zou je het dan laten doorgaan of niet?
Ja, jij vraagt het aan mij.
Ja.
Als ik burgemeester zou zijn, zou ik het door willen laten gaan. Absoluut.
Ja.
Alleen, ja, die beste man is ook verantwoordelijk voor de openbare orde.
Ja.
En die moet dus tussen twee gaan kiezen. Mm. Wat hij allebei lastig kan vinden, ja. Maar ik vind het wel zorgelijk. Dit is één plaats, maar dit gaat natuurlijk volgen op heel veel andere plaatsen.
Ja.
En uiteindelijk wordt Israël, en zelfs de sport vanuit Israël, wordt ook weer buitengesloten.
Ja, dus het is gevolg ervan.
Ja.
Ja. We gaan het hebben over gebed. Want op 9 oktober, dus 2 dagen na 7 oktober, na die invasie van Hamas in Israël, heb jij een bidstond georganiseerd in de Alblasserwaard. Waarom?
Ja, ik vertel dat eigenlijk niet vaak, maar ik, toen dat gebeurde, die zaterdagmiddag, kreeg ik gewoon een last op mijn hart.
Mm-hmm.
En dat klinkt misschien heel geestelijk, maar zo is het echt gegaan. En de Heer zei eigenlijk tegen mij, Jacques, je moet in beweging komen, je moet iets gaan doen. En ik kreeg het op mijn hart om andere broeders te benaderen en de maandag 9 oktober direct een bidstond te gaan beleggen.
Yeah.
Nou, mijn vrouw is meestal het filter van ideeën, dus daar ging het eerst doorheen, maar zij stimuleerde mij het ook om te doen. En toen ben ik een aantal mensen gaan benaderen die muziek kunnen maken en praktisch wat invulling kunnen geven aan het geheel.
Mm-hmm.
Ik heb een flyer gemaakt, die ben ik gaan verspreiden. En via social media heeft hij heel veel mensen bereikt. En
ja.
ik geloof dat ik die maandagavond waren we met 250, 300 mensen bij elkaar. Ja.
300 mensen die baden voor Israël
ja.
op dat moment.
Ja.
Ja. Want sindsdien organiseer je dat elke 2 weken, hè? Een bidstond voor Israël. Wat doen jullie dan? Want jullie bidden natuurlijk, maar
ja.
hoe werkt dat?
Nou, tot voor kort was dat inderdaad 1 in de 2 weken.
Ja.
Nu zijn we overgegaan naar 1 in de maand.
Mm-hmm.
Ja, wat doen wij dan? Uiteindelijk is het een programma van 2 uur. We komen s'avonds van 8 tot 10 samen. En wat we vooral willen doen, is dat gebed een hele centrale plaats tijdens die avonden inneemt.
Ja.
Bidstonden worden vaak verkapte sing-ins of wat dan ook. Dus gebed is heel wezenlijk. We hebben 2 gebedsblokken.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we een stuk aanbidding, lofprijzing. En wat ook heel belangrijk is, wij proclameren heel vaak bijbelgedeelten.
Dus echt uit Gods woord voorlezen.
Ja, ja. En dat doen we dan met de hele zaal.
Mm-hmm.
En uiteindelijk willen we de Heere God herinneren
ja.
aan zijn eigen woorden, aan zijn eigen profetieën. Dat die daarmee, dat die tot vervulling gaan komen.
Waarom is dat zo belangrijk?
De Bijbel roept ons er zelf toe op, hè? Het bekende hoofdstuk. De kijker zal dat niet verbazen, Jesaja 62. Waar in vers 7 staat dat wij de Heere God aan zijn eigen woorden mogen herinneren. Totdat hij Jeruzalem gesteld zou hebben tot een lof op aarde. Dus het is echt een Bijbelse opdracht, het proclameren daarvan. En dat kan je voor jezelf doen. Maar hoe mooi is het om dat met elkaar te doen.
Ja.
En dat is dus ook een heel wezenlijk onderdeel van die bidstonden, van die Israël-bidstonden.
Ik krijg je er wel eens kritiek op het feit dat je al die maanden, meer dan 8 maanden nu al, elke zoveel weken bidstonden organiseert?
Ja, die kritiek die is er wel, ja.
Ja.
Maar ja, dat heb je altijd als je je nek uitsteekt, in dit geval voor Israël. Dat moet je een beetje incalculeren. En in die zin sta ik er ook niet van te kijken, ben ik ook niet verbaasd.
Nee. Maar waar hebben mensen dan problemen mee?
Nou, wel ook het punt van... ja, soms echt de onverschilligheid, waar maak je eigenlijk druk om?
Mm-hmm.
En ook wel van, wie weet nou echt de details, hè, van dat hele conflict? En, kunnen we nou echt een kant kiezen?
Mm-hmm.
En dat soort dingen. En moet je dan specifiek voor Israël bidden? En moet je kijken wat er nu gebeurt? En wat zijn anderen? Nee, je kent de discussie wel. Dus die kritiek is er wel. Nogmaals, dat had ik wel ingecalculeerd, maar overal gezien krijg ik enorm veel bemoedigingen en zijn mensen ontzettend blij en zeggen ze, ga er vooral mee door.
En nog steeds zijn er heel veel mensen die ook komen naar die bidstonden.
Ja. Nou, dat is ook wel iets afgenomen,
maar
we hebben toch vaak wel tussen de 100 en 150 bezoekers voor zo'n bidstond. En voor een bidstond is dat veel.
Heel veel,
Ik denk dat de meeste gemeenten daar redelijk jaloers op zijn.
Ja.
Dus dat is mooi.
Wat is nou het doel van die bidstonden? Want er speelt zich een strijd af tussen Israël en Hamas in Gaza en ook in Noord-Israël. Ondertussen zitten jullie hier als christenen met de handen gevouwen of met de handen omhoog te bidden. Wat is het doel?
Nou, uiteindelijk ervaren we met elkaar. Het is natuurlijk een verschrikkelijke situatie in heel die regio. En het raakt zoveel personen, gezinnen, et cetera, et cetera. En je voelt je als mens vaak, wat kan je doen, hè? Mm-hmm. Dus wij zijn er diep van overtuigd dat God zelf in moet grijpen. En dat is uiteindelijk waar wij toe oproepen en wat we praktiseren. Dat we de God van Abraham, Isaac en Jacob aanroepen. Hij is de Almachtige, de soeverein ook. Hij hoeft maar te spreken en het is het, de gebieden en het staat. Hè?
Hij moet de overwinning brengen?
Hij moet uiteindelijk de overwinning brengen. Mm. En ons kennen en kunnen schiet uiteindelijk tekort. Mm-hmm. Maar we hebben een Almachtige God die in beheer is, die in controle is. En wat ik net al zei, door te proclameren herinneren we hem aan zijn eigen woorden.
Ja.
Dus het is eigenlijk een samenspel, zou je kunnen zeggen, tussen de hemel en de aarde. En het is, ik kan daar enorm van onder de indruk raken. Dat wat wij hier mogen doen, dat de hemel ook in beweging brengt.
Ja. Moeten we als christenen kleur bekennen in deze oorlog?
Ja, dat is een vraag die ik met regelmaat wel krijg. Ik krijg van, je kan toch ook neutraal zijn in het hele verhaal. Maar je moet jezelf eerlijk de vraag stellen op het moment dat Israël, hè, door God uitverkoren op een heel bijzondere manier, een democratische rechtsstaat, notabene wordt aangevallen door een terreurorganisatie als Hamas, maar willen binnenkort ook door Hezbollah. En dat zij als doel hebben een hele gemeenschap, een bevolking uit te roeien, weg te vagen. Ja, in mijn beleving kan je daarin niet neutraal zijn. Dus moet je wel kleur bekennen.
Ja.
Kijk, het komt natuurlijk wel eens over, die kritiek krijg ik ook, van ja, dat is allemaal hobbymatig bezig zijn met Israël. Nee, maar het gaat echt over iets. Hè?
Ja, waar gaat het over?
Nou ja, uiteindelijk heeft God dat volk uitverkoren. En ik moet denken aan, dat gedeelte ligt hier ook open, Deuteronomium 7. Dat is misschien toch wel goed om toch nog eens te benadrukken, waar de Heere God zelf zegt, hè, in vers 6, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En dan staat in het Hebreeuws iets heel moois voor persoonlijk eigendom. Daar staat zoveel als zijn kostbare schat, zijn persoonlijke bezit.
Ja.
En nogmaals, een democratische rechtsstaat, aangevallen door een terreurorganisatie. Ja, dan begrijp ik niet dat je überhaupt erover nadenkt om neutraal te blijven. Je moet wel kleur bekennen.
En nu zijn er vast ook mensen die dan denken van, ja maar Jacques, waarom bidden jullie al 8 maanden voor Israël, terwijl je in Oekraïne een conflict hebt, terwijl je overal ter wereld dat er mensen overlijden van de honger, van de oorlog. Denk aan Ethiopië, Eritrea, Jemen, om die niet te vergeten.
Ja.
Waarom dan die focus op Israël? Er is zoveel lijden. We zijn toch christenen? We hebben die naaste liefde.
Ja. Nou, ik kan niet voor andere christenen spreken, maar als ik voor mezelf spreek, dan heb ik oog en hart voor meer dan dit conflict alleen. Hè. Er zijn meerdere conflicten, dus daar heb ik echt wel zicht op. Alleen ik denk dat we wel 2 dingen moeten onthouden. Mm-hmm. Allereerst leven we in een tijd van groeiend antisemitisme. Mm-hmm. En zien we ontwikkelingen, ik zeg het in alle voorzichtigheid, die we in de jaren 30 ook zich zagen voltrekken. En juist in een tijd van groeiend antisemitisme is het belangrijk dat we dat machtige wapen wat God ons aanbiedt, dat we dat ook hanteren. Dat is het gebed.
Ja.
En het tweede, de Bijbel roept concreet op, bijvoorbeeld Psalm 122, om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Ja.
Dus in een tijd van groeiend antisemitisme hebben we echt wel oog en hart voor andere conflicten. Maar ik denk dat we juist vandaag heel specifiek Israël moeten opdragen aan de troon van Gods genade.
Ja. Waarom is Israël zo belangrijk voor God?
Nou, dat is uiteindelijk het vers wat we zojuist al hebben gelezen, hè? Deuteronomium 7. Israël als volk dat hij heeft uitverkoren. Mm-hmm. En niet zoals veel mensen denken om de heidenvolken te verwerpen. Mm-hmm. Maar juist om door het kanaal, via het kanaal van Abraham, Isaac en Jacob, de zegende wereld in te brengen.
Ja.
En hij is de soeverein, hij heeft voor dat kanaal gekozen.
Ja, dus hij heeft Israël uitgekozen niet zozeer omdat hij dat Joodse volk zo fantastisch vindt, maar meer om de hele wereld te zegenen, zeg je.
Uiteindelijk wel, ja. Ja.
Ja.
En ook niet om de grootte van het volk, zegt Deuteronomium 7. Dus En daar moet je wel beginnen.
Ja.
Omdat heel veel mensen beginnen bij datgene wat ze van Israël zien. Mm-hmm. En dat goedkeuren of dat afkeuren, maar daarbovenuit.
Je bedoelt van de huidige staat Israël, van dat ze het eens zijn met de politiek of niet?
Ja, ja. Maar daarbovenuit stijgt een heilsplan van God. Mm-hmm. En dat moeten we vooral in het oog houden.
Ja.
En van daaruit denken, doen en handelen.
Ja, want als jij op dit moment naar de kerk kijkt, hè, en hoe zij naar Israël kijken. De kerk is natuurlijk heel breed, bestaat uit allerlei stromingen. Maar wat vind je van de opstelling, even heel generalistisch gesproken, van de opstelling van de kerk ten aanzien van Israël?
Nou, over het algemeen kan je stellen, uitzonderingen daar gelaten, mm-hmm. om wat voorzichtig te zijn. Maar dat er over het algemeen wel sprake is van een enorme lauwheid. Mm-hmm. En ook wel onverschilligheid. Mm-hmm. En ook is er sprake, dat kom ik ook wel tegen, van heel veel onkunde. En ze hebben het allemaal van horen zeggen. Naar mijn overtuiging raadplegen ze ook vaak verkeerde media.
Ja.
En laten ze zich ook door de media meenemen. Mm. Uiteindelijk ook in een stukje vorming van hun visie en kijk op het hele gebeuren.
Ja, je zegt ze gebruiken de verkeerde bronnen om zich om hun kennis te ontwikkelen over het huidige Israël.
Ja, en op het moment dat je Bijbel al niet zo goed kent, mm-hmm. hè, want het ontbreekt ook gewoon aan een stuk kennis en kunde over deze dingen. En je laat je ook nog eens beïnvloeden door media. Ja, dan vind ik het niet vreemd dat oppervlakkigheid, onkunde, onverschilligheid, lauwheid uiteindelijk ook het hart vervult.
Wat is daarin de kern eigenlijk waarvan jij zegt van de kerk is over het algemeen gesproken lauw ten aanzien van Israël? Wat is de kern van datgene wat ze missen?
Ik denk dat de kerk zich heeft losgemaakt van Israël, althans in hun denken en het hele heilshandelen. Hebben ze zich losgeweekt van Israël en is dat eigenlijk een bijzaak geworden. Terwijl als je ziet dat het heil uit de Joden is, dan is het geen bijzaak, maar dan is het heel iets fundamenteels.
Ja.
En daarbij, wat ik ook wil zeggen, is dat ik ook de visie mis op het herstel van alle dingen. De komst van het koninkrijk. De verwachting van de Heer Jezus in met macht en majesteit. Mm-hmm. Hij heeft zich ook geopenbaard als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Maar het verlangen dat hij zich zou openbaren als de leeuw uit de stam van Juda. Mm-hmm. Dus heel het evangelie van het koninkrijk. Ik denk dat dat ook onderbelicht is in de kerk.
Ja. Nou ja, in de kerken gaat het wel heel vaak over gerechtigheid en over naastenliefde. En vanuit dat gevoel neigen heel veel gemeentes ook naar het lijden van de Palestijnen. Wat vind je daarvan? Moet je kiezen?
Nou, ik vind dat persoonlijk een verkeerde tegenstelling. Mm. Kijk, het lijden van de Arabische bevolking van Gaza is helaas het gevolg van het handelen van hun leiders. Mm-hmm. En ook al van de bevolking zelf. Dus het lijden wat zij ondervinden heeft te maken met toch wel jodenhaat. Mm. En de manier hoe zij staan ten opzichte van Israël en hoe kinderen worden opgevoed.
Het is het gevolg van hun eigen leiders.
Ja.
Maar,
dus ik vind die tegenstelling niet helemaal terecht.
Dan zullen mensen zeggen, ja, nee, maar Israël bombardeert daar de hele boel plat in Gaza. Dus dan kun je wel zeggen dat het lijden van Hamas komt, maar het lijden komt toch ook wel van Israël.
Ja, alleen Israël is aan zichzelf verplicht om zo te handelen en om zo op te treden. En daarbij wil ik ook deze opmerking maken, dat er geen land ter wereld is dat zoveel humanitaire hulp aan een vijandige bevolking geeft of toelaat om binnen te komen als Israël.
Ja.
En dan de wijze hoe zij te werk gaan, zo secuur. Ik ken geen ander leger in de wereld dat zo handelt.
Nee.
Dus sowieso qua militair ingrijpen, het verdedigen van, maar ook de humanitaire hulp, daar zijn ze een voorbeeld in.
Ja.
Dus ik vind het een verkeerde tegenstelling, eerlijk gezegd.
Nee, die verdeeldheid is er, hè, in de kerk. Hoe kunnen we volgens jou als gemeente van Christus de eenheid terugvinden?
Nou, niet door elkaar te bevechten, maar veel meer door elkaar te bevragen. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we elkaar bevragen op de positie van Israël. Op de toekomst. Nou ja, verleden, heden en toekomst. Mm-hmm. En de juiste vragen stellen, dat biedt denk ik heel veel gelegenheid om ook de juiste antwoorden te geven.
Zeg je zo'n vraag dan? Welke vraag moet ik stellen?
Nou ja, als ik alleen al denk aan de zegen die Israël gebracht heeft tot op heden.
Ja.
Hè, dan denk ik aan de hoofdstukken van Romeinen 3, Romeinen 9. Hè, als het gaat om de Bijbel zelf. Die hebben we toch via het Joodse volk ontvangen. Als het gaat om de Messias, hè, de Christus, die is uit hen voortgekomen. Nou, dat zijn twee hele basale waarheden.
Ja.
Nou, als je dat al op je in laat werken en je kijkt terug, dan moet je toch per definitie een positieve houding hebben ten opzichte van dat volk waardoor we zoveel zegen hebben ontvangen.
Ja.
Nou, en dat geldt uiteindelijk kerkelijk breed.
Ja. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over tijden zoals deze, met hele heftige oorlog, met heel veel verdeeldheid ook binnen de kerken? Wat zegt de Bijbel daarover?
Nou, wat we zien gebeuren is natuurlijk dat de steun rondom 7 oktober er wereldwijd nog wel was, ook bij wereldleiders. Nou, die steun neemt steeds meer af. Dus Israël komt steeds meer alleen te staan en de haat van het Jodendom uiteindelijk wereldwijd neemt toe. Dus je ziet dat Zacharia 12 steeds meer werkelijkheid wordt, dat uiteindelijk alle volkeren zich tegen Israël zullen keren. Dus in die zin denk ik dat het ook profetisch is wat er gebeurt.
Ja.
En vermoed ik dat dit nog maar een voorbode is van datgene wat gaat komen.
Ja, maar geeft de Bijbel dan ook handvatten van hoe je ook met dat in gedachten, van je zegt het is een voorbode van wat nog gaat komen,
ja,
van hoe je daar als christen dan mee moet omgaan?
Nou, twee dingen zijn daarin van belang. De apostel Paulus die onderwijst, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus het is echt de uitdaging dat wij vanuit de gezindheid van de Heer Jezus handelen en denken. En bij hem was waarheid en liefde, liefde en waarheid, in balans, in evenwicht.
Ja.
En ik zie dat we vaak ook door emoties of de ene kant opschieten of de andere kant. Maar bij hem was dat in balans. Dus ik denk dat dat als eerste belangrijk is van handelen we, denken we vanuit zijn gezindheid.
Liefde, waarheid.
Ja.
Ja.
En die worden vaak tegen elkaar uitgespeeld. En heel praktisch, als je ze hebt over handvatten, lees de psalmen.
Mm-hmm.
Ik vind dat daarin iets verwoord wordt van de strijd die je zelf kan hebben, de worsteling die je kan hebben, het aanroepen van de God van Abraham, Isaac en Jacob.
Mm-hmm.
Maar ook dat je daarin ziet hoe hij uitredding heeft gegeven. Dus het boek van de psalmen, wat de Joden zelf bidden, is vandaag ook een heel praktische handreiking om in dit soort conflicten je weg te vinden.
Ja, om juist ook te bidden.
Ja.
Moeten wij als christenen wel Gods volk verdedigen? Ik bedoel, God is almachtig. Heeft hij daar onze hulp wel bij nodig?
Die vraag krijg ik vaker. Nou, strikt genomen niet.
Mm-hmm.
De Bijbel zegt, hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er.
Ja.
Alleen de rode draad door de Bijbel heen is dat hij er altijd voor gekozen heeft om mensen in te schakelen bij de uitvoer van zijn heilsplan.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld al bij de bouw van de tabernakel, waar hij Aholiab en Bezaleel vervult met zijn geest om die dingen te doen die bijdrage leveren aan de opbouw van zijn heiligdom. Jesaja 62 vers 7 hebben we al genoemd. Hè?
Mm-hmm.
Dat we de Heere God geen rust mogen gunnen totdat. Dus daar zie je ook die samenwerking. Dus uiteindelijk kiest God er altijd voor om met mensen samen te werken.
Mm-hmm.
En zo zijn heilsplan uiteindelijk uit te voeren.
Juist de mensen die bereid zijn om dat te doen.
Ja.
Ja. Hey, en we hadden het ook al net over het feit dat er sprake is van een geestelijke strijd, zowel de fysieke dimensie als ook de geestelijke dimensie. Kan je zeggen van de strijd die op dit moment zich in Israël afspeelt, de dreiging rondom Israël, dat daar sprake is van een geestelijke strijd?
Ja, daar ben ik wel van overtuigd, absoluut ja.
Waarom?
Kijk, en dan denk ik vooral aan die bekende woorden uit Psalm 2, hè, dat uiteindelijk er wordt nu een fysieke strijd gevoerd, maar er zit een geestelijke werkelijkheid achter. Uiteindelijk is het de strijd tussen licht en duisternis en naar mijn overtuiging de strijd tegen de Here en tegen zijn gezalfde, tegen de Christus. En dat komt natuurlijk steeds meer bij het moment dat hij terug gaat komen en zijn koninkrijk zal gaan vestigen. Nou, hij zal rust, vrede en gerechtigheid gaan brengen. Nou, wie gaat dat bewerken? Niet de Verenigde Naties of een of andere wereldleider. Maar dat is de gezalfde zelf.
Ja.
Dus ik zie achter heel deze strijd een geestelijke strijd. Omdat het heil uiteindelijk uit de Joden is. De tegenstander weet dat hij nog een korte tijd heeft. Dus ja, je ziet alles in beweging komen en dat zal komen tot een climax.
Ja, hoe komt het eigenlijk dat laten we zeggen, geboorteweeën of dat aanbreken zeg maar, van Gods koninkrijk, dat dan gepaard moet gaan met zoveel lijden?
Nou, om eerlijk te zijn, vanaf Genesis 3 zie je natuurlijk al een strijd ontwikkelen. Mm. Het vrouwenzaad, het slangenzaad. En die strijd wordt steeds heftiger. En uiteindelijk heeft het ook te maken met vijandschap tegen de God van Israël.
Mm.
En dan openbaart dat zich door soms gruwelijke gebeurtenissen.
Ja.
Als ik denk aan de Holocaust, als ik denk aan 7 oktober. En dan denk ik toch dat het grondprincipe van het Koninkrijk van God is door lijden heen tot heerlijkheid. Hè? God baant zijn weg door situaties en wegen die wij niet begrijpen.
Ja.
Maar tegelijkertijd is hij wel in controle en volvoert hij zijn helsplan.
Ja, en nu zijn heel veel christenen ook bezig met de tijd waarin we leven en hoe gaan dingen zich ontwikkelen. Hoe gaan dingen zich ontwikkelen in de komende tijd? Wat zegt de Bijbel daarover?
Nou ja, wat wij al noemden, Zacharia 12. Israël komt steeds meer alleen te staan, dus ik denk dat dat heel concreet is.
Mm-hmm.
Wat ook belangrijk is, is dat het evangelie verkondigd wordt tot aan de uiterste van de aarde. Dat is ook een teken waarover de Heer Jezus zelf spreekt.
Mm.
En dat we moeten letten op de vijgenboom, wat toch een beeld van Israël is, hoe die zich ontwikkelt.
Mm.
Nou, op het moment, dan noem ik er nog maar een select aantal. Maar daarin zie ik absoluut wel een beweging dat we met elkaar... Kijk, het einde van de tijden, dat is al een tijd geleden begonnen. De laatste dagen die zijn reeds aangebroken. Mm-hmm. Maar ik geloof ook dat we zoiets hebben als het laatst van de laatste dagen. En de dingen die ik zojuist noemde zijn daar wel een voorbode van,
ja.
Of een teken van.
En om te eindigen met datgene waarmee we begonnen. Jij hebt dus sinds 9 oktober organiseer je eens in de zoveel weken bidzonden voor Israël. En nu zijn er misschien ook wel mensen die net te ver van Alblasserdam wonen om naar jouw bidzonden te komen. En die dat misschien in hun eigen omgeving best wel zouden willen organiseren. Heb je daar nog tips voor? Hoe pak je zoiets aan?
Nou, mijn eerste tip zou zijn, doe wat op je hart is.
Mm-hmm.
Dus we moeten ook leren om vanuit die overtuiging te handelen. In de tweede plaats, als je dat organiseert, zorg echt dat je tijd besteedt aan gebed. Want dat worden vaak verkapte sing-ins, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus investeer echt in gebed. En wat ik heel krachtig vind, tijdens die bidstonden, proclameer echt Bijbelgedeelten.
Ja.
Dat is een Bijbelse opdracht en daar zit zoveel kracht in. En als je nog meer tips wil, ik heb van elke bidstond die ik heb gehouden een PowerPoint-presentatie.
Ja.
Die stel ik gratis ter beschikking.
Fantastisch. En hoe kunnen mensen daaraan komen op jouw website?
Ja, mail mij, stuur mij een mail. Dan krijg je die inclusief liederen en een hele opzet van die avonden. Dus die zijn beschikbaar.
Ja. Tot slot, jij gaat nog een gedeelte met ons lezen uit de Bijbel.
Ja.
En dat is uit Nehemia, hè?
Dat is uit het boek Nehemia. Dat is een boek wat me altijd aanspreekt. Daar gaat het over de herbouw van de poort en de muren van Jeruzalem. Dus dat sluit mooi aan. Nehemia is door God geroepen. Hij heeft ook een last op zijn hart gekregen om aan de slag te gaan. Hij heeft luxe en comfort verlaten. Dus hij cijfert zichzelf weg. Dat maakt me altijd enorm enthousiast als iemand daartoe bereid is. En dan lezen we in Nehemia 2, vers 10. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar dat hoorden. Dus dat Nehemia dat plan had gemaakt en uiteindelijk stap had genomen om naar Jeruzalem te gaan en aan de slag te gaan. Toen ze dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was. En nou komt het om het goede te zoeken voor de Israëlieten.
Mm-hmm.
Kwaad in de ogen van mensen als je het goede zoekt voor de Israëlieten. Nou, daar kan je door van slag zijn. Maar dan zegt Nehemia verderop in vers 17, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En dan vertelt hij over de goede hand van God, over hem en ook over de woorden van de koning. En dan vind ik het zo mooi in vers 18b waar staat, laten wij opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Dus je ziet daar waar je het goede voor de Israëlieten gaat zoeken, daar komt altijd strijd. Dat was zo in de situatie van Nehemia. Dat is nu nog steeds zo. Het was bij de Heer Jezus zo toen hij kwam. En dat is nog actueel. Maar daardoor liet hij zich niet lam leggen. En dit vind ik zo heerlijk, dat als wij vandaag onze nek uitsteken en een duidelijk statement maken, daardoor bemoedig je ook andere mensen.
Ja, laat je niet van de wijs brengen, gewoon doen.
Vind ik ook. Daardoor grijpen anderen weer moed.
Ja.
Dus dat is onze roeping, denk ik, ook vandaag.
Zou je met ons willen bidden, Jacques?
Zeker. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Dank u wel dat we zo met elkaar in gesprek mochten gaan over de situatie zoals die op dit moment plaatsvindt in Israël, maar uiteindelijk ook wereldwijd gevolgen heeft. Heere God, dank u wel dat we een vrije toegang hebben door uw Zoon, de Heer Jezus, om een beroep te doen op uw ingrijpen, op uw genade, op uw barmhartigheid. Maar ook om u te herinneren aan uw eigen woorden, aan uw eigen beloften, aan uw profetieën. En we bidden u, Heere, we dragen aan u het volk van Israël heel bijzonder aan u op, met allen die daarin een verantwoordelijkheid hebben, in de regering, maar ook in het leger. We bidden voor allen die door heel deze situatie geraakt zijn, die geliefden moeten missen, maar ook voor hen die nog gegijzeld worden. O God, we bidden u om uw ingrijpen. U die de Almachtige bent. U die maar hoeft te spreken en het is er, de gebieden en het staat er. We bidden u dat u spoedig al uw beloften en uw profetieën zult vervullen. En dat uw koninkrijk van recht rust en gerechtigheid gevestigd zal worden. Zegen zo uw volk. Help hen, ondersteun hen, bemoedig en bekrachtig hen. En laat ook uw kerk in Nederland wakker zijn, ontwaken, om zegenend om uw volk heen te staan. We bidden u dat. En wij danken u voor dit alles. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Amen. Jacques Brunt, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven op een heleboel manieren. En eentje die heb ik hier ook meegenomen, dat is onze krant Israël Actueel. Dat is een maandblad. Je bent ook geabonneerd, toch, Jacques?
Zeker.
Ja, maandblad, wat ongetwijfeld heel veel van u als kijkers thuis ontvangen. Als u dat nou nog niet ontvangt, dan kunt u zich abonneren. cvi.nl/krant. Daar kunt u gegevens invullen. De krant is gratis, wordt betaald op basis van giften. Dus als u iets wil doneren, dan is dat natuurlijk alleen maar fijn om de onkosten te kunnen dekken. En staat helemaal vol met nieuws over Israël, met achtergronden, met bijbelstudie en met ook onze activiteiten erin aangekondigd. U kunt ook deze uitzendingen niet alleen bekijken via YouTube, maar ook beluisteren via podcast, via verschillende kanalen zoals bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast of Google Podcast, geloof ik. Wilt u daar meer over weten, ga dan naar cvi.nl/podcast. Nogmaals, dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.